Dit is Paperback Radio, het enige boekenprogramma in Nederland. Van 1 uur met 1 boek en 1 auteur. Presentatie Frans van der Beek.
Welkom bij Paperback Radio vanmiddag of vanavond of misschien wel vannacht. Ik weet niet wanneer u luistert. Kunt u luisteren naar een interview met Sophie van Leeuwen. Want zij heeft een boek geschreven, Stilte op het Binnenhof. Met als ondertitel Politiek in coronatijd. Bijzonder boek. Want het, je krijgt een blik achter de schermen in Den Haag. Wat er allemaal is gebeurd in die periode na de uitbraak. Ook een beetje daarvoor zelfs. Stilte op het Binnenhof. Ik zat zelfs te denken van het had ook kunnen heten Stilte voor de Storm op het Binnenhof.
Frans, ik moet even zeggen, het boek heb ik geschreven met Laurens Boven, met dat, mijn collega.
Dat is heel terecht dat je dat zegt, ja. Want, ja, oké. Okay, ja.
Dus dat wou ik even zeggen.
Tuurlijk.
Het had ook, ja, Stilte voor de Storm. Ja, het had ook kunnen heten een orkaan op het Binnenhof. Ja. Want het laat ook heel erg zien, hè, wat voor chaos en paniek er achter de schermen ontstond na die uitbraak. Maar ja, Stilte voor de Storm, het gaat over die eerste periode eigenlijk net ervoor. Eerste hoofdstuk noemen we de verloren maand. Ja. Dat eigenlijk iedereen nog een beetje lacherig deed en aan het carnaval vieren was. En daar was helemaal niks aan de hand in Den Haag. Terwijl de berichten natuurlijk al binnen druppelden uit Italië, daarvoor China. Ja. We hadden het niet door. Nee. Het drong niet tot ons door.
Eigenlijk wilden we het gewoon niet weten, denk ik.
We staken, denk ik, ons kop in het zand. Ja. En dat geldt dus ook voor de journalisten. Dit is ook een boek, denk ik, dat een spiegel probeert voor te houden. Hè, aan mensen zoals ik en mijn collega's, de journalisten in Den Haag. We waren met hele andere dingen bezig. We hebben echt een beetje ons kop in het zand gestoken, denk ik. Door te denken, dat virus, dat komt nooit hierheen, toch? Dat blijft al in Italië. Dat blijft in Brabant.
Ja,
het duurde heel lang voordat dat in de Randstad, dat we een beetje wakker werden eigenlijk.
Ik moet meteen even een vraagje tussendoor stellen. Wat is de patatbalie? Dat was een ik had er nog nooit van gehoord.
Ja, dat is een balie. Je hebt dan de plenaire zaal in het gebouw van de Tweede Kamer, waar de plenaire, de belangrijke debatten worden gevoerd. Dus ook de coronadebatten. En waar ook wordt gestemd door de parlementariërs, door de Kamerleden. En daar staat een balie voor, daar zitten wat medewerkers en er staat een printer. En daar worden wat papieren uitgedeeld. Dus eigenlijk nog een beetje van voor het internettijdperk. Van de nieuwe schema's, hè, als er iets wordt omgegooid. En ik denk dat je daar ook moties kunt uitprinten die dan weer worden uitgedeeld in de Tweede Kamer tijdens het debat. En eigenlijk die patatbalie, dat is een beetje dat is de plek waar de media en de politiek elkaar ontmoeten. Ja. En waar je met draaiende camera's gewoon, weet je, naar Geert Wilders kunt toelopen en filmen maar.
Ja. Waarom heet het patatbalie? Dat vroeg ik me af.
Ja, dat heeft dus te maken met, god, dat zou je eigenlijk aan Laurens moeten vragen, die is heel goed in geschiedenis. Ja. Maar dat heeft dus te maken met het uitdelen van die papieren daar, zoals dat vroeger ging. Waarom dat dan patat heet, dat zou ik eigenlijk moeten weten, Frans. Ik ga het gewoon voor je googlen, want ik moet dat wel weten.
Ja,
dat is iets van vroeger. Maar we eten geen frietjes daar, of je dat bedoelt.
Nee, dat vroeg ik me namelijk af. Nee, goed, maar okay, Stilte op het Binnenhof van Laurens Boven en zo, ik herhaal het nog maar even, en Sophie van Leeuwen. Geeft een blik achter die schermen. En we komen zo meteen wel op die patatbalie terug. En in no time heb je dat moeten schrijven. Want jullie zijn overigens, ik moet er nog even bij zeggen, allebei politiek verslaggever voor BNR.
Ja, voor de commerciële radiozender BNR.
Ja.
We hebben hier een kantoor bij de FD Mediagroep, Financiële Dagblad, zitten we samen in Amsterdam.
Ja.
Bij het Amstelstation. Wij zijn inderdaad de twee Haagse verslaggevers, dus wij zijn de Haagse redactie. En we hebben dit boek eigenlijk geschreven op verzoek van Nieuwspoort. He, dus dat is de sociëteit in Den Haag, ook weer waar de pers en politiek en lobbyisten met elkaar fluisteren.
Ja. Op anderhalve meter afstand.
Dat kan dus eigenlijk niet meer. Nee. Fluisteren kan niet meer. En zo wilde ik eerst het boek ook noemen. We zitten bij uitgeverij Balans. Dat vond ik mooi. Fluisteren kan niet meer. Maar dat vonden ze te
romantisch.
Te romantisch. Zeg,
te poëtisch.
Te literair of zo.
Ja, ja, ja.
Maar dat is wel gek. Want je kunt wel proberen te fluisteren op anderhalve meter. Maar dan hoor je elkaar niet meer.
Nee. En een ander hoort het ook.
Ja, dan gaan anderen, precies.
En dan is dat is tegen de mores van Den Haag, neem ik aan, van politiek Den Haag.
Ja, want het draait natuurlijk allemaal een beetje om gefluister. Ja. Want je wilt natuurlijk ook, als jij een 1-2'tje hebt met een politicus over, nou, wat gaan jullie morgen doen? Dan wil je niet dat de concurrent van whatever, de NOS, dat hoort. Zodat zij er met jouw verhaal van doorgaan. Ja. Dus dat gefluister, dat zijn de onderontjes tussen de pers en de politiek. En dat is natuurlijk ook heel symbolisch over de verwevenheid en de verbondenheid van die beroepsgroepen. Waar ook natuurlijk ook vaak veel kritiek op is.
Ja.
Bijvoorbeeld in het boek van Joris Luijendijk, de nieuwsrapporteur van 10 jaar geleden.
Ja.
Je hebt het niet van mij.
Oh ja, 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 ja. Ja. Nee, duidelijk. Hoe is het nu met Bruno Bruins, vroeg ik mij af. Want nou, daar horen we helemaal niks meer van. Hij wilde ook niet meewerken, geloof ik. Hè?
Ik kwam hem laatst tegen.
Oh jee.
Heel vrolijk in een roze polo. Hij was op het plein. Dus, de grote plein met al die terrassen in Den Haag voor de Tweede Kamer.
Met het standbeeld van Willem Zoveel.
Ja, van Willem van Oranje.
Willem van Oranje.
En toen heb ik hem even hoi gezegd. Ik gaf hem een visitekaartje. Bruno, we moeten even praten, want we zijn met een boek bezig. We willen jou natuurlijk ook spreken over wat er is gebeurd.
Ja.
Toen heeft hij daar serieus over nagedacht. Toen belde hij mij een weekje later terug. Hoi, met Bruno. Ik schrok er een beetje van. En volgens mij gaat het dus wel goed, hè? Hij is wel een beetje weer bijgekomen van. Hij was een beetje overspannen. Ja. Hij was totaal overwerkt, denk ik. En toen heeft hij erover nagedacht, wat wil je precies met het project? Toen vroeg hij, zal ik er illustraties bij maken? Want hij is tekenaar.
Oh.
Dus ik had hem bijna zover dat hij dus dit boek zou illustreren.
Dat zou fantastisch
zijn. Per hoofdstuk, hè? Want we hebben een hoofdstuk over het ministerie, over het parlement, over ook de wandelgangen. En toen heeft hij er nog even over nagedacht. En uiteindelijk zei hij toch, Sophie, ik ga het niet doen. Ik vind het toch geen goed idee. Het is te vroeg.
Ja.
Ik kan er nog niet over praten. Ik weet niet of daar nog iets achter zit van een ministerie die heeft gezegd, Bruno, zou je het nou wel doen? Uiteindelijk heeft wel zijn woordvoerder met ons gepraat, Karim Mustafi.
Ja.
En heel open verteld over hoe hij de stress bij Bruno Bruins heeft gezien. Hoe die langs de rand van de afgrond ging. Over huilende ambtenaar op het ministerie. Over echt hoe overvallen eigenlijk ze waren door die golf die over ons heen kwam van besmettingen. Zo in de maand maart, hè? Vlak voordat Bruins omviel tijdens dat debat in de Tweede Kamer.
Nou, ik heb goed nieuws voor je. Want hierna komt er deel 2. Want het houdt natuurlijk op een gegeven moment op. Hè? In augustus zijn jullie gestopt met noteren wat er allemaal op het Binnenhof gebeurde. En het gaat maar door. Dus er komt uiteraard, denk ik, een deel 2. En wellicht is hij dan bereid om het voor je te illustreren.
Dat is wel een goede vraag. Of goed idee om dan Bruno Bruins weer op te bellen. Ik heb zijn nummer. Maar je hebt ook gelijk. Het, veel eerder dan wij, denk ik, hadden gedacht. Het is nu 30 september.
Ja.
Is de tweede golf al begonnen.
Ja.
Zo snel. Ik denk dat ook niemand dat, toen wij dit aan het optekenen waren in augustus. En toen iedereen nog een beetje opgelucht met ons wilde praten, interviews gedaan nog in begin juli, in de maand juni. Dat was een sfeer van, we hebben het overleefd. Ik denk niet dat we hadden gedacht dat we 30 september
opnieuw
alweer
beginnen.
In de problemen zouden zitten.
Ja.
En dat vind ik ook wel weer, dan vraag ik me af, wat hebben we er nou van geleerd eigenlijk, van die eerste golf? Worden we nu weer overvallen door een scenario dat eigenlijk sneller komt dan wij hadden ingecalculeerd?
Ja. Ja, nou, wat we hebben geleerd is dat we moeten testen en dat allemaal niet. Maar daar komen we zo meteen nog even op terug. Want ik wilde ook even weten wat de rol van Martin van Rijn is geweest. Want ik kwam in mijn beleving, als ik het boek lees, door de voordeur binnen, maar ging door de achterdeur weer naar buiten. Of zie ik dat verkeerd?
Nou, toen Bruno Bruins omviel, toen heeft Hugo de Jonge het stokje van hem overgenomen. Hè? Dus hij is toen chef corona geworden. We hebben ook de indruk dat eigenlijk Bruno Bruins best wel lang als een binnenvetter een beetje zelf met die problemen zat te worstelen. En ja, dat die jongen daar eigenlijk best wel laat kwam kijken. Toen is Van Rijn erbij gevraagd. Ze hadden heel snel iemand nodig om Hugo de Jonge bij te staan. Ook als het gaat bijvoorbeeld om de mondkapjes, om de beschermingsmiddelen op orde te krijgen. En ja, de beste kandidaat was een PvdA'er.
Ja, dat was een parlementaire primeur eigenlijk, hè?
Ja, dat was heel bijzonder dat Rutte hem eigenlijk erbij wilde hebben. Van Martin, ja natuurlijk, Martin. Die had, tot voor kort was hij staatssecretaris geweest op het ministerie van Volksgezondheid. Hij kende iedereen. Hij was eigenlijk al ingewerkt. Hij kon zo aan de slag. En dat was dus een voorbeeld van die apolitieke keuzes. Hè. Rutte heeft geprobeerd heel apolitiek de crisis te leiden, zegt hij in het begin. En dus, joh, dan vragen we gewoon iemand van de oppositie in het kabinet. Ja, heel erg bijzonder. En dat heeft niet heel lang geduurd, omdat de PvdA eigenlijk zelf daar de stekker uit heeft getrokken.
Usher,
we zitten natuurlijk nu in een pre-verkiezingstijd. De campagne is eigenlijk al begonnen, vorige week met de algemene politieke beschouwingen. Dan is het niet zo handig om een PvdA-minister in het kabinet te hebben zitten waar jij natuurlijk graag op wil schieten vanuit de oppositie. Dus ik denk dat dat ze niet zo goed uitkwam. En ik denk ook dat Van Rijn zelf best wel had willen blijven. Want toen ik hem sprak, toen hij het gebouw uitliep, de laatste dag voor het reces, begin juli, toen sprak hij met weemoed over de afgelopen maanden. Okay. En over de adrenaline waarmee ze dus als team hebben geprobeerd het land van de corona-ondergang te redden. Hij was wel geroerd of zo door wat hij had meegemaakt. En nu heeft hij de nieuwe baan, geloof ik.
Ja, ja. Nou, ik vroeg me dat af, want ik bedoel, hij werd met veel bombardie binnengehaald. En zijn vertrek, dat ging redelijk geruisloos. Althans, in mijn beleving.
Ja, en nu zit er weer een VVD'er, hè? Tamara van Ark.
Oh ja, 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 ja. Ja.
Die is, heeft promotie gemaakt, die is nu minister.
Ja, zo zie je maar.
Van sociale zaken naar volksgezondheid.
Ja. Je hebt natuurlijk een aantal ontdekkingen gedaan toen je dit boek schreef, neem ik aan. Hoe is dat vraag ik me ook af. Als je het met z'n tweeën doet, hoe gaat dat in zijn werk? Wie doet wat?
Nou, we hebben grofweg de hoofdstukken, we hebben het boek in thema's geprobeerd op te delen. Eigenlijk ook een beetje de plekken. Dus het parlement, het ministerie, ook de wandelgangen en de televisiestudio's, hè, waar al die ministers de hele tijd zaten. Dus we hebben het grofweg een beetje opgedeeld. Ik ben zelf de journalist die sociale zaken en financiën volgt in Den Haag. Dus Koolmees en Bobke Hoekstra. Ja. Dus het leek mij logisch om bijvoorbeeld een hoofdstuk te schrijven over de lobby en de steunpakketten. Want dat is nou eenmaal, hè, mijn portefeuille. Zo hebben we eigenlijk op afstand het boek geschreven. Ik zat in Frankrijk in juli en Laurens volgens mij in Nederland. Ja, en we hadden een enorm online dossier aangelegd met al die bijna 50 interviews die we hadden opgenomen. Dus die hadden we in een soort gezamenlijke bak gezet, waarbij je dus kon terugluisteren en dan samen ook natuurlijk in elkaar stukken verbeteren.
Oh ja, die wisselde je uit.
Ja, dus dan, we waren gewoon voortdurend met elkaar in contact, maar we waren wel zelf bezig met die eigen hoofdstukken schrijven en dan kijken hoe sluit het mooi op elkaar aan. Maar joh, Frans, we moesten het zo snel doen eigenlijk.
Ja.
Het was een maand, dus ik moest elke dag zoveel honderden woorden schrijven en dan gewoon door. Ik had heel weinig tijd voor reflectie. Dus het was een beetje een gestoord werkproces eigenlijk.
Ben je tevreden over het resultaat?
Ik denk voor wat we hebben kunnen doen, in die korte tijd ben ik wel tevreden. Omdat het best wel lekker leest. Het is een soort van die rollercoaster die ik ervan wilde maken. Dat is wel redelijk gelukt, denk ik. Van wauw, wat gebeurde er achter de schermen? En we meer dan dit. Ik had werkelijk geen enkele tijd om er nog een dubbel dik dossieranalyse van te maken. Dus het is gewoon een vlot leesbaar boekje geworden. Met een mooie, denk ik, schets van wat er achter de schermen is gebeurd. Maar het is natuurlijk totaal niet volledig.
Zijn je daarbij dingen opgevallen als verslaggever, als journalist, waarvan je dacht, hé, dat is. Je bent natuurlijk overal naar binnen gelopen, in de werkkamers en zo. En interviewtjes
gehouden. Ja, op bij Geert Wilders bijvoorbeeld, voor het eerst bij de PVV-fractie. Die daar dus de hele coronacrisis opgesloten heeft gezeten. En
dat vond ik ook opmerkelijk. Ja. Ik denk, die man moet bijna claustrofobie hebben ontwikkeld.
Ja, oh ja, ik word er ook zelf helemaal niet goed van. Dat je daar dus zit met die bewakers voor de deur. En Wilders die zichzelf ziet als een enorme democraat. Terwijl die natuurlijk eigenlijk dictator is binnen zijn eigen partij. Als enige lid. Maar vindt ook eigenlijk dat het debat in Nederland niet scherp genoeg gevoerd wordt. En daar en dan pleidooi houdt voor, jongens, je moet er vol in gaan. En eigenlijk ook de pers blabbert vindt. En dat zegt ook Pieter Omtzigt van CDA. Die ook echt uithaalt naar de rol van de pers in deze crisis. Van jongens, zit niet te dicht op dat plus. Neem afstand en wees kritisch over wat je ziet. Hmm. En we hebben ook gesprekken gehad met journalisten die eigenlijk heel open praten over de enorme regie die er achter de schermen was. Door het crisisteam tijdens de coronacrisis. Op bijvoorbeeld de talkshows, zoals...
De verdeling, dat vond ik ook heel amusant. Dat was een soort kwartetten eigenlijk.
Ja, dus die minister gaat naar dat programma, deze minister gaat daarheen. Dat werd eigenlijk allemaal geregisseerd zonder eigenlijk dat wij daar echt controle over hadden. Je mag blij zijn natuurlijk als je een minister krijgt. En ook daar hebben we gesproken dus op het ministerie van Justitie met de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn. De directeur communicatie die gewoon denkt... Oké, we hebben een beeldvorming. Hè? We moeten dus, het volk moet zich aan de regels houden. En dus die zetten we daar. Eigenlijk volledige controle over de media.
Ja, waar en ik hoe is dat voor een journalist om dat mee te maken?
Nou, ik denk dat dus heel veel mensen zich, als op het moment dat het gebeurt, zich dat niet realiseren. Hoe groot die regie is. Mm-hmm. En dat we daar ook van moeten leren. Die regie is er altijd, hè, in Den Haag, maar nu was het extreem. Maar ik was zelf ook op bepaalde momenten ook wel echt, raakte ik wel gefrustreerd in dat proces. Omdat ik dacht, alles gaat eigenlijk direct van in de persconferentie naar het volk. Hè, dus directe communicatie, ja. Zonder kamerbrief. Dus zonder dat de Kamer echt geïnformeerd is. Zonder dat de journalisten van iets weten. Verliezen we eigenlijk de controle... Ja. Over het hele parlementaire proces, over onze democratie. Het is natuurlijk crisistijd, hè? Dat is het argument van het kabinet. Maar toch voelde ik me daar heel ongemakkelijk bij. Maar niet alleen ik, ook mensen zoals Gert-Jan Segers van de ChristenUnie beschrijft dat. Ook Rob Jette van D66. Dus ook de fractieleiders van de coalitie, die eigenlijk vaak op maandag met z'n allen vergaderen en bepalen wat de ministers... op vrijdag van knopen doorhakken, ook die stonden buitenspel. En ja, dat is natuurlijk een historisch en een zeer ongemakkelijke situatie.
Ja, te meer dat jij als, of ik moet eigenlijk zeggen jullie als parlementaire verslaggevers... de gewoonte hebben om als er een parlementariër, een politicus aankomt... voor hem te gaan staan met de hele meute en hem te dwingen om iets te zeggen. En dat kan nu niet meer met die anderhalve meter.
Dat heb je dus bijvoorbeeld bij die patatbalie. Daar kun je dus inderdaad iemand klem zetten. Ja. En dan met z'n allen gewoon een muur maken. En die camera laten draaien net zolang tot je al je vragen hebt gesteld. Nou, dat is er niet meer, want het is afgezet met hekken. En wij staan dan met die lange stokken op afstand te interviewen. Wat ook wel echt een ander soort interview is, vind ik. Dan gewoon dicht bij elkaar en elkaar in de ogen aankijken. Ja. En de wandelgangen, normaal gesproken kun je dan ook nog iemand achtervolgen en dan bij wijze van spreken rennen door die wandelgangen. Om een Kamerlid of wat voor een politicus dan ook een vraag te stellen. Nu word je dan tegengehouden door het personeel van de Tweede Kamer. Je mag dan niet nog daar in die gangen dichtbij komen, maar alleen op die plek waar ze de hekjes hebben afgezet. Dat betekent, kijk, als mensen met je willen praten, geen probleem. Maar als mensen niet met je willen praten, dan is het dus een stuk makkelijker geworden om weg te lopen.
Om door te lopen, ja.
En dat geldt natuurlijk ook voor tijdens de corona-lockdown. Voor als je mensen wil opbellen. Ja, en het is crisis bij, ik roep maar wat, bij het CDA of bij Denk. Was nogal wat aan de hand genomen, ook in de oppositie. Ja, dan kunnen mensen natuurlijk hun telefoon niet opnemen en niet terugbellen. Nee. Dus dat wordt allemaal wel heel makkelijk op het moment dat je niet fysiek bij zo'n debat bij de uitgang kunt staan en zegt... Zo, vertelt u eens meneer Koezoen als er kan.
Hoe zat dat dan met het vreemdgaan? Zeg, wij praten in deze uitzending van Paperback Radio met Sophie van Leeuwen. Zij heeft met Laurens Boven het boek geschreven Stilte op het Binnenhof. En... Ze heeft iets met Frankrijk. Kun je heel kort uitleggen wat dat is? Want dan gaan we over naar een muziekje. Dus een bruggetje.
Nou ja, ik ben half Frans. Mijn moeder is Française. Ik ben opgegroeid in Nederland. Maar mijn moeder komt ook uit het noorden van Frankrijk. Wat eigenlijk een soort van, ja, bijna België is. Hè?
Ja,
dus,
ja.
Ik weet niet of je het daar kent, maar het land waar, we, waar, waar men bier drinkt en frieten eet. En het is, ja, dat heeft mijn leven natuurlijk heel erg beïnvloed.
En maar, waarom ben jij ook dol op Jacques Brel?
Ja, die heeft natuurlijk in Parijs een grote carrière gemaakt. De Fransen hebben hem geadopteerd als Fransman. Dat is natuurlijk gewoon een Brusselaar uit Schaarbeek. Maar ik heb ook in Brussel gewoond als Europese verslaggever. Dus ja, ik voel me daar heel erg thuis. En ik voel me heel erg thuis bij Jacques Brel.
Ik zou je heel graag iets in het Frans willen laten zeggen. Wil jij Brel in het Frans aankondigen?
Alors voici Jacques Brel qui chante Le Plat Pays.
Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse avec infiniment de brumes à venir avec le vent de l'est écoutez le tenir le plat pays qui est le mien avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir avec le vent d'ouest écoutez le vouloir le plat pays qui est le mien avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner avec le vent du nord qui vient s'écarteler avec le vent du nord. Écoutez-le craquer le plat pays qui est le mien.
Ah, Jacques Brel, de favoriet van Sophie van Leeuwen. Maar het gaat in deze uitzending niet over, over Frankrijk en over Jacques Brel, maar over Stilte op het Binnenhof. Het boek wat zojuist is verschenen bij uitgeverij Balans. Waarin wij een kijkje krijgen in het politieke leven wat zich heeft afgespeeld vanaf maart, mag ik wel zeggen. Begin maart tot half augustus. Iets in die geest.
Ja, een stukje februari ook misschien, hè? Net toen, net daarvoor nog.
Oh, ja.
Maar ja, in augustus zijn we wel echt gestopt met schrijven, want we hadden een deadline op 5 augustus.
Dat begrijp ik. Dus je betreurt waarschijnlijk wel dat je de bruiloft van Grapperhaus hebt gemist.
Ik zat heel erg in de stress, want ik dacht, als hij nu aftreedt, had ik trouwens best een goed idee gevonden, want hoe geloofwaardig is die man nog? Maar dan moet ik dus eigenlijk het boek nu herschrijven en overal ex-minister Grapperhaus bijzetten. Of dan hadden de twee druk heel erg moeten aanpassen. Maar goed, hij zit er nog. En we hebben hem ook gesproken in het boek.
Maar twee dat keer was voor zelfs. De bruiloft?
Voor de bruiloft. Toen hij nog de boeman was. En iedereen op zijn
Nummer zetten.
Op zijn nummer zetten van jongens, gedraag je. Ja, dus dat zit er niet in. Maar dat zou ook nog voor de twee druk misschien dan toch maar erbij moeten.
Nou, deel 2. Die gaat komen.
Ja, ik heb nog niet afgesproken dat er een deel 2 komt. Maar Laurens en ik moeten natuurlijk wel aantekeningen maken en alles bijhouden wat er gebeurt. Jij wil heel graag dat er een deel 2 komt,
ja,
hè?
Ja, want ik vond het namelijk heel interessant. En het gaat maar door. Het hele coronagedoe zijn we natuurlijk nog lang niet vanaf.
Nee, nog
en
lang
de,
niet.
En de politiek ook niet. Nu we hebben de mondkapjes kwestie gehad. Hè, het feit dat ze er niet waren, dat vond ik ook zo opmerkelijk. Die deal die niet doorging, kun je er iets over zeggen?
Je bedoelt de mondkapjes nadat het debat van Bruno Bruins, hij eigenlijk zei van we gaan ze vorderen?
Nee, de rol van Klaver in dat verhaal.
Ja, nee, dat is eigenlijk wat er gebeurde toen in het debat, hè, van toen Bruno Bruins omviel. Vlak daarvoor werd vanuit de oppositie Klaver, maar ook Wilders werd geroepen van vorder die mondkapjes. U moet de regie nemen, u bent de minister, pak ze allemaal en deel ze uit.
Yes.
En op een zeker moment gaf hij toe, terwijl dat absoluut niet de bedoeling was. Hij was toen ook in een behoorlijk slechte staat.
Bruins gaf toe.
Bruno Bruins. Ja. Hij gaf toe, tot verbazing van iedereen in de Kamer, zelfs ook van Geert Wilders.
Maar wat was de consequentie daarvan?
Nou, we hebben wat mensen gesproken achter de schermen. En dan hoor je dat het eigenlijk direct gevolgen heeft voor de toeleveranciers. Dat bedrijven meteen begonnen te bellen, ook met Den Haag. Van jongens, als jullie ze gaan vorderen, dan stuur ik ze wel naar Denemarken. Dan eigenlijk die deals dreigden allemaal spaak te lopen. Want als jij denkt, van het was niet duidelijk wat of de overheid ze in beslag zou nemen, of zouden ze er überhaupt wel geld voor betalen. Als businessman denk je natuurlijk, ja, doei. Dan, op die manier doen wij geen zaken met Nederland.
Dat heeft Klaver zich dus kennelijk niet gerealiseerd.
Nee, dat heeft Klaver zich niet gerealiseerd. Dat zegt ook wel iets misschien over de realiteit waarin sommige mensen in Den Haag leven. Hè? De Haagse bubbel, hoe ver die ook afstaat van de werkelijkheid. Je kunt natuurlijk een politiek belang hebben om dat te roepen, van vorder die mondkapjes. Maar blijkbaar had hij zich niet gerealiseerd dat het ernstige gevolgen zou kunnen hebben voor de toeleverancier.
Ja.
Hugo de Jonge heeft dat toen, na de val van Bruins, na een paar dagen teruggedraaid en heeft gezegd dat gaan we niet doen. Omdat bleek dat heel erg schadelijk en kwalijk zou zijn voor de. Hij had het natuurlijk al heel moeilijk mee. Hè? We hadden al te weinig mondkapjes. Maar het zou de situatie nog verder verslechteren. Dus toen heeft hij gezegd, oké, die toezegging van Bruins, dat gaan we dus niet doen.
Nee. Maar het heeft ook niet geholpen dat ze op grond van het feit dat ze geen mondkapjes hadden, maar zeiden, nou, ze werken toch niet. Dus we hebben ze niet nodig.
Dat hele verhaal van de mondkapjes werken niet. Ja, daarover hebben we ook nog met Diederik Gommers van de IC en van het OMT gesproken. Die ons vertelt dat het OMT eigenlijk heel erg verdeeld was. Hè, over werkt het nou wel of werkt het nou niet. Het is niet heel erg veel bekend over. Sommige mensen wilden dus wel dat we ertoe zouden overgaan. Uiteindelijk is besloten, ook door het RIVM, om te communiceren. En ook door het kabinet, van nou, wij als enige in de wereld hebben geen mondkapjes nodig, want wij geloven er niet in. Met alle gevolgen van die natuurlijk ook voor het personeel, ook in de verpleeghuizen, in de ouderenzorg. Waar heel veel doden zijn gevallen in de coronatijd. Dit is denk ik wel een van die fouten. Ook politiek gezien, nou ja, er wordt ook nogal gesproken, inmiddels het druppelt nu al een beetje naar buiten, hè? Die gemaakt zijn in de coronatijd.
Ja.
Er zijn natuurlijk wel fouten gemaakt.
En komt er een parlementaire enquête, denk je, over een half jaar, jaar?
Ik denk dat die kans groot is. Ja.
Om dit soort dingen uit te vogelen en recht te zetten eventueel.
Ik denk dat het heel goed is om terug te blikken. We hebben dit nu in een razend tempo even geprobeerd te doen. Maar dat is nog onvolledig. Het is nog niet het hele beeld. Dus ik denk dat het goed is om daar grondig naar te kijken. Ook nogmaals, omdat je lessen wil kunnen trekken uit wat er allemaal wel en niet goed is gegaan. Daar hoef je niet geheimzinnig over te doen, of je hoeft je nergens achter te verschuilen, lijkt mij.
Nee.
Ik denk dat je als politicus ook jezelf recht in de ogen moet kijken. Dus dat geldt ook voor Hugo de Jonge, de minister van Volksgezondheid. En ik hoor dan bijvoorbeeld iemand als CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt nu al roepen, er moet een parlementaire enquête komen.
Mm-hmm.
Nou, ik denk dat de oppositie het ook heel graag wil.
Ja, nou ja, kijk, dan rollen er misschien koppen. Of er wordt in ieder geval afgerekend op bij zo'n enquête. Maar je moet wel in aanmerking nemen dat je vecht tegen een onzichtbare vijand. Dat maakt het natuurlijk niet makkelijk.
Nee, en ik denk dat in die zin, koppenrollen. Volgens mij gaat het niet per se om koppenrollen. Ik denk dat iedereen, dat lees je in ons boek, overvallen is geweest.
Ja.
Totaal overvallen is geweest door de situatie. Het gaat erom welke lessen trek je eruit. Bovendien zitten we tegen de tijd dat die enquête klaar is, zitten we alweer waarschijnlijk in een na de verkiezing, een postverkiezingsperiode.
Ja.
Waarna er weer hele andere mensen mogelijk ons land zullen gaan leiden. Of dezelfde, dat weet ik niet. Maar wie weet heeft het dan nog invloed inderdaad op wie onze nieuwe minister van Volksgezondheid wordt. Diederik Gommers heeft volgens mij al aangegeven dat hij best wel minister zou willen worden.
Oh ja, wil je de politiek in?
Nou, hij zegt geen nee. Dat was denk ik in een interview met het FD, een poosje geleden.
Okay.
Maar goed, daar is het een beetje te vroeg voor. Maar zo'n enquête is altijd een goed idee, denk ik.
Nou ja, het geeft dus aan in hoeverre de politiek het vermogen of het onvermogen heeft om adequaat te reageren op een situatie als deze. En daarin speelt natuurlijk de Kamervoorzitter, mevrouw Ariep, ook een belangrijke rol. Die hebben jullie ook uitgebreid gesproken. Wat was haar taak om de zaak met een lege parlement toch te leiden?
Zij moest natuurlijk zorgen dat de democratie door zou gaan.
Hoe deed ze dat?
Nou, door normaal gesproken overlegd met het presidium. Maar daar zitten niet al die kleine splinterpartijtjes in. Dus zij heeft eigenlijk alle fractievoorzitters gevraagd om met elkaar te overleggen. In goed overleg de besluiten te nemen van hoe gaan we verder met onze democratie. Welke debatten kunnen we nog voeren? Moet je voorstellen, het is dus niet alleen de bekende partijen, maar er zit inmiddels ook, je hebt dan Forum natuurlijk. Je hebt ook Van Cote Arissen, allerlei. Volgens mij waren er wel 14 fractievoorzitters op zo'n scherm. En dat werd.
Maar dat werd een chaos.
Nou ja, achter de schermen dat was heel ingewikkeld. Sommige mensen zeggen ons, het was het verschrikkelijkste wat ik ooit heb meegemaakt.
Zo.
Waarin je dus een situatie kreeg dat bijvoorbeeld Klaas Dijkhoff van de VVD thuis wilde werken. En die zegt, ik ga mijn mensen niet naar Den Haag sturen tijdens die lockdown. Dat doe ik niet. Maar in de oppositie zitten natuurlijk mensen die heel graag willen debatteren. Omdat zij misschien het niet eens zijn met een bepaalde koers.
Ja.
En omdat ze zeggen, we gaan nu miljarden uitgeven. Mogen we alsjeblieft meepraten. Dus het gaat natuurlijk ook om het democratische principe. Dus dat was voor Ariep was dat schipperen. Die probeert natuurlijk, uiteindelijk ligt de bal bij ook de meerderheden, bij de Kamerleden. Dus zij heeft daarmee geworsteld. Ook veel kritiek gekregen van iemand als Jesse Klaver. Van, goh, waarom laat je ons niet vergaderen ergens, in een congrescentrum of in een voetbalstadion? Ja. Als het hier niet op 1,5 meter kan. Waarom kunnen we het niet digitaal stemmen? En het bleek ook wel een beetje dat de Kamer een beetje achterliep op dat niveau. Dat het technisch allemaal behoorlijk ingewikkeld was.
Daar waren ze in ieder geval niet op voorbereid.
Nee, dus ook dat. Ik heb trouwens wel vorige week gehoord dat we nog steeds niet digitaal gaan stemmen bij een tweede lockdown.
Oh.
Dus dat is natuurlijk wel problematisch als de debatten ophouden. En dan de meerderheid, de coalitie zegt, wij willen gewoon thuis blijven en wij doen hier niet aan mee.
Zijn er wat dat betreft al, kun je al lessen trekken uit wat je nu hebt meegemaakt en geschreven?
In het algemeen?
In het algemeen, ja.
Nou, ik denk dat we ons dus als pers veel bewuster moeten zijn van die regie. Die continu er is, achter de schermen. Van de directeuren, communicatie, van de ministeries. Dat wij altijd worden gemonitord. Alles wat wij publiceren. Dat er wordt gestuurd. Dat er spelletjes worden gespeeld. En deals. En een ministertje uitgedeeld. Dat is niet alleen iets van de coronacrisis. Maar dat is natuurlijk breder aan de hand. De journalisten moeten denk ik daar scherper op zijn. Verder zou ik zeggen tegen het parlement, ik vind dat nogal een vitaal beroep. Zou het niet een goed idee zijn om, net als de mensen in de zorg of de vakkenvullers, om gewoon hoe dan ook door te gaan met jullie werk.
Ja.
Want dit is een hele grote verantwoordelijkheid die op jullie schouders ligt. En tuurlijk, crisis, enerzijds begrip voor. Maar bijvoorbeeld toen Wopke Hoekstra door heel Zuid-Europa werd uitgescholden. Vanwege de coronabonds die hij niet wilde. Toen kon daar in de Kamer niet over worden gedebatteerd. En
dat is niet schuurt.
Zo mooi. Ja. Dat schuurt.
Ja.
En ook voor ons journalisten wordt het dan ook heel moeilijk om, zonder dus dat parlementaire spel, ons werk goed te doen. Als men zich verschuilt achter videoschermen en thuiswerken. En ik denk wat de ministeries hebben geleerd is dat sowieso ook alles zozeer gedecentraliseerd is, ook in de zorg bijvoorbeeld, hè, dat je er eigenlijk bijna geen controle op hebt. Dat hoor je nu ook heel erg in de politieke debatten, de algemene politieke beschouwingen, in de verkiezingsprogramma's voor volgend jaar. Hoe kan de overheid weer de regie naar zich toe trekken? Dan hebben we het ook over de woningmarkt, hè. Maar ja, bijvoorbeeld ook met die GGD's.
Ja.
We hebben dus niet het vermogen als overheid om dat strak te regisseren. Dus heel veel regie op de pers, maar te weinig. Hè, door wat men dan zegt, het marktdenken en zo. Op hele essentiële onderdelen van onze samenleving. Daar wordt nu door al die politieke partijen over nagedacht. Hoe kunnen wij voor die burgers misschien dan toch een nieuw Nederland creëren, waarin we meer zeggenschap hebben op hoeveel woningen er worden gebouwd in een hele grote crisis.
Ja, duidelijk. Dat heeft natuurlijk ook te maken met met het testen. Het is nu bekend geworden door Lubach dat er een dame in het Breakout Management Team zit, die voorzitter is van de Club van Kleine Laboratoria. En daarom heeft geregeld dat die snelle testen en die massale testen niet konden worden uitgevoerd. Zo'n vrouw moet toch meteen naar de gevangenis?
Nou, dat is ook weer een van die dingen. In ons boek staat ook van Nederland werd per decreet geregeerd. Ik bedoel, in het begin werd het kabinet verwijst naar clubjes achter de schermen, waar grote besluiten worden genomen waar wij geen controle over hebben. Dus het OMT, of de veiligheidsregio's, die geen verantwoording hoeven af te leggen. Dus dat is inderdaad het probleem van deze manier van werken. Je maakt hele grote politieke beslissingen op basis van een clubje mensen.
Ja.
Super ontransparant. Waar dus geen Kamerleden tegen kunnen opboksen met vragen of een vragenuurtje. Dus in die zin wordt de democratie buitenspel gezet. En inderdaad, als er dan een belangenverstrengeling ontstaat, of lobby achter de schermen.
Met ernstige consequenties, want het gaat om mensenlevens dan.
Met ernstige consequenties. Dan is het kabinet daar toch echt wel de fout mee ingegaan. En ik denk ook, er zijn veel mensen in Den Haag die zeggen, ja, ze hebben zich natuurlijk ook willen een beetje verscholen achter de experts.
Ja.
Zodat, de experts zijn verantwoordelijk. Zodat, misschien
afschuiven,
Rutte zelf
een beetje afschuiven op
En Rutte zelf er als een staatsman boven kan hangen. Want hij heeft het gedelegeerd en ik heb nergens verstand van. Ik ben alleen een manager. Ja, ik weet niet of we dat nog een keer op die manier moeten doen.
Maar hoe zie je de toekomst dan op dit moment? Wat met die rollercoaster die maar doorgaat?
Nou, wat mij verbaast is dat we ook met het opschalen van de testen, dat we dus weer uitgaan van scenario's die eigenlijk veel extremer zijn dan we hebben voorzien. Dus 30.000 tests per dag, 70.000 in december. We hebben er veel meer nodig. Daar is onvoldoende op geanticipeerd. Dus ja, nogmaals, welke les hebben we dan eigenlijk geleerd? Waarom presenteert de minister dat altijd een beetje op zo'n van jongens, we zijn het opschalen op een positieve manier. We zijn ermee bezig. Maar blijkt steeds weer in de praktijk dat de GGD's het niet aankunnen, dat we niet genoeg tests hebben, gedoe met de laboratoria. Dus ik zou zeggen, jongens, wat meer transparantie en wat meer ook vooruitkijken.
Ja.
In plaats van dat we nu eigenlijk weer achter de feiten dreigen aan te lopen en misschien het virus ook uit het zicht kunnen verliezen.
Ja.
Dus, en dan vervolgens weer in een groot probleemsituatie terechtkomen.
Ik kijk even naar Ray van Schaffelaar, want die doet de techniek en die maakt die fantastisch mooie foto's die ook op de website, jawel Ray, niet zo bescheiden, op de website paperbackradio.nl te zien zijn. Gaan we een plaatje draaien of ja? Het is niet alleen stil op het Binnenhof geweest, maar het was ook stil in Amsterdam. En daar zingt Ramses over.
Het is stil in Amsterdam, de mensen zijn gaan slapen.
auto's en de fietsen zijn levenloze dingen. De stad behoort nu nog aan een paar enkelingen, zoals ik, die houden van verlaten straten. Om zomaar hardop in jezelf te kunnen praten, om zomaar hardop te kunnen zingen, want de auto's en de fietsen zijn levenloze dingen, want de mensen zijn gaan slapen. Het is zo stil in Amsterdam, en godzijdank niemand die ik tegenkwam.
Heeft jouw gezin geleden onder deze... Je kon alleen maar schrijven en bezig zijn. En,
ja, ik denk,
niet meer koken.
Ik denk dat ze überhaupt wel lijden onder deze baan. Altijd laat thuis.
Een ontaarde moeder.
Maar ja, mijn kinderen die komen ook wel eens huilend aan de telefoon. Mama, ben je nou alweer weg? Wanneer kom je thuis? En dat soort dingen. Ben je alweer aan het werk? Dus dat doet pijn, maar dan zet ik zo'n knop om, weet je wel, van niet aan denken, door. En ik heb ook nog een super fijne vriend die er dan soms wel is.
Ja, en Pieter Bas. En die heeft begrip voor je situatie.
Nou, die zegt tegen mij, dat mag je best een paar jaar doen. Ja, okay. Hij steunt me heel erg. En dan hoopt hij misschien dat ik over een paar jaar weer ga koken.
Oh, hij kookt nu?
Ja, vroeger kookte ik altijd, maar sinds ik in Den Haag zit, is dat voorbij. Dus,
En kan hij het?
Hij kan heel goed nasi maken. Oh. Ja, dat heeft te maken met zijn Indo-wortels.
Okay. Dus, Franse wortels en Indo-wortels. Dat culinair levert dat een hele interessante...
Ja, en hij is ook nog een halve Limburger. Dus echt Holland zijn we eigenlijk niet in ons gezin.
Nou, we gaan weer even terug naar de stilte op het Binnenhof, de politiek in coronatijd. Zijn er politieke partijen die hebben kunnen profiteren van deze crisis?
Nou, wat dacht je van de VVD?
Ja.
Hè? Ja. Die doen het al maandenlang geweldig in de peilingen.
Ja.
En zijn natuurlijk zichtbaarder dan ooit, dankzij de positie van premier Rutte en de persconferenties.
En wat mij opviel is dat Baudet, ik ben niet zijn vriend, laat ik het zo maar zeggen. Een man met een bedenkelijke agenda. Maar hij was wel de eerste die waarschuwde. Een soort kanarie in de kolenmijnen.
Klopt, hij vroeg eind januari al een debat aan en dat werd toen echt weggelachen. Zoals dat wel vaker gaat met voorstellen die hij doet. Hè. Dus dat is een beetje zo'n algemene toestand. En... Vervolgens waren er ook kritische vragen van de PVV en van het CDA ook, weer van Omtzigt. En dan zie je dat eigenlijk die luizen in de pels van de democratie, dat die als eerste aan de bel hebben getrokken. Dat vond ik wel interessant,
ja.
Hè, zo terugblikkend. Want dat zijn natuurlijk ook mensen waarvan je dan denkt, oh god, heb je die weer met een verzoek of een vraag of een verhaal. Dat werd een beetje weggewuifd. Achteraf kun je zeggen, nou, Baudet en Wilders waren er vroeg bij.
Ja, dat verdient toch wel een klein compliment, vind ik.
Ja, en ook misschien wel een gedachte van, voordat je iets verwerpt, toch ook wel inhoudelijk goed kijken naar voorstellen die worden gedaan. Het vertelde me ook wel iets over het machtsspel in Den Haag. En dat je natuurlijk altijd ook als journalist gaat kijken van, nou, die komt met een ideetje. Komt daar überhaupt een meerderheid voor? Is dat, heeft het zin om hier een verhaal van te maken? Dus nou ja, probeer ook inhoudelijk te kijken naar de problematiek erachter, in plaats van alleen maar naar het spel van de meerderheden. Hmm. En van de zittende macht. Hè? Van, komt er een coalitiemeerderheid? Nou, dan gaan we hiermee door. Dus die les heb ik er ook wel uitgetrokken.
Nou liet ik mij net een beetje laatdunkend over Baudet uit. En ik kan me voorstellen dat jij zelf ook je sympathieën en je antipathieën hebt wat betreft de politiek. In hoeverre speelt dat een rol bij je werk?
Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de PVV, doet het nu ook heel goed in de peilingen, hè? Staat eigenlijk achter Rutte. Het wordt misschien de grote uitdager van Rutte bij de verkiezingen. Als je nu kijkt hoe dat gaat, ook met de beschouwingen in het debat van de afgelopen week. Dan zie je dus dat. Je hebt natuurlijk de ophef rondom de minder processen met de Marokkanen. Maar de sociaal-economische agenda van de PVV. Ja, altijd wel interessante oppositie die daar wordt gevoerd. Waarbij ook. Eigenlijk ook thema's van andere partijen op Wilders' agenda staan. Als het gaat over de huren die te hoog zijn. Een hele terechte kritiek die ik daar zie op de stand van de samenleving en de kwetsbaarheid in de samenleving. Hij noemt het dan natuurlijk de puinhopen van 10 jaar Rutte of zo.
Ja, ja.
Maar er worden natuurlijk allerlei problemen geagendeerd. Dus je moet daar een beetje doorheen kijken, snap je wat ik bedoel, vind ik. Je moet gewoon kijken naar. Ook die economische agenda. En heel veel mensen steunen, denk ik, Wilders daarin. Omdat hij terecht het opneemt voor die zwakkeren in de samenleving.
Maar ik vroeg het naar je eigen persoonlijke voorkeur en antipathie ten aanzien van politici.
Ik ben zelf een nogal zwevende kiezer. Eigenlijk al jaren. En ik heb verschillende partijen gestemd. En je probeert dat natuurlijk uit te zetten. Als je je werk doet. Je probeert absoluut niet je persoonlijke. Ik denk het wel, omdat als je in Den Haag werkt, je leert mensen persoonlijk kennen, dus die Kamerleden. Dan zie je dus keihard werkende mensen die waar je ook wel weer respect voor hebt. Dus ook voor. Ik zou dus zelf misschien niet zo snel op Wilders stemmen. Toch wel respect voor wat die man daar achter de scherm heeft lopen doen de afgelopen half jaar. En hoe hij dus zo succesvol zijn programma weet uit te bouwen en daar zoveel aanhang mee bereikt. Dus ik probeer daar eigenlijk meer professioneel naar te kijken. En net als met mijn kinderen, als die zeuren, mama, waar ben je? Gewoon de knop om te zetten. En vooral daar niks bij te voelen. Volgens mij lukt het me vrij aardig. Maar goed, ik hoop ook dat het echt, dat mijn werk puur, dat het niet persoonlijk is, maar dat het een professionele afstand in zit. Ja. Wat ik doe.
Maar hoe zit dat dan omgekeerd bij politici die naar jou toe? Je bent een aangenaam ogende dame. Heeft dat, denk ik, heeft dat misschien invloed? Dat ze zeggen, nou, met haar praat ik liever dan met die kale Wester?
Dat weet ik niet, maar met Wester willen ze vast wel praten. Die heeft toch veel meer macht dan ik. Maar ik denk wel dat ik. Natuurlijk gebruik je charmes wel op het Binnenhof, als je dat bedoelt.
Ja. Dus nou ja, ik vraag of dat zo is. Of dat een rol speelt.
Nou, ik denk wel dat ik. Bijvoorbeeld, als ik met Wouter kwam, dat mag niet meer nu. Want het moet nu op 1,5 meter afstand. Maar ik ging altijd heel dicht bij hem staan. Een beetje fysiek intimiderend of zo. Je probeert toch een soort van contact te maken. Mensen in de ogen te kijken. Soms een beetje glimlachen. Dus ik denk wel dat ik gebruik maak van het charme-effect. Ja. Om mensen ook te bespelen of mensen een beetje open te krijgen of zo. Of met een grapje.
Ja, 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 ja. Ja, daar is ook niks mis
flirten
mee.
Flirten of zoiets.
Dat is
dat
helemaal
denk
niet.
Ik wel.
Ja, nou, ja, dat is heel goed. Want
ik denk dat dat misschien wel helpt. Want er zijn natuurlijk heel veel mannen op Binnenhof. Dus het zou in mijn voordeel kunnen zijn, ja. Ik heb er nog niet heel een studie naar gemaakt over wat het me nou echt heeft opgeleverd.
Nee, het zijn natuurlijk allemaal bekende Nederlanders. Het zijn ook mensen die misschien ook wel, wellicht een scheve schaats rijden af en toe. Mag je daar dan ook over schrijven?
Wat bedoel je precies met mensen die een scheve schaats?
Nou, je komt natuurlijk achter dingen die niks met de politiek te maken hebben, maar wel heel smeuïg nieuws opleveren.
Ah, persoonlijke dingen.
Ja, persoonlijke dingen.
Dat valt wel mee. Ik vind het in die zin ook best wel braaf. Want als je het hebt over seksuele escapades, daar hoor ik echt nooit iets over. Of ik zit niet in de goede, wandelgang. Dus ik weet niet hoe spannend dat is. Maar en vervolgens moet je dat ook nog hard zien te krijgen dan. Hè? Maar er is volgens mij ook wel een beetje een code in Den Haag van nou, als iemand heel veel cocaïne snuift, dat het dan niet in de krant staat.
Weet jij dingen van politici waar je het niet over hebt?
Volgens mij, kijk, als ik het zeker zou weten van die cocaïne, ja, dan zou ik het misschien wel vertellen. Maar dat zijn, snap je, het zijn natuurlijk, je hebt, er zijn heel veel geruchten, ja, in de wandelgangen.
Ja, ja, ja.
En ja, dat, dat krijg ik dan ook niet, of ik ben daar misschien ook niet heel erg bewust naar op zoek. Nee. Dat krijg ik dan ook niet hard. Als ik het wel hard zou hebben, zou ik het in mijn podcast vertellen.
Oh, okay.
Ik heb een wekelijkse podcast over de wandelgangen.
Hoe heet die?
Newsroom Den Haag.
Newsroom Den Haag.
Maar, dus dat zou ik dan zeker doen. Maar ja, nogmaals, het zijn, ja, geruchten en weet je, het is hartstikke leuk en aardig, maar...
Daar koop je niks voor.
Ja, ja, dat vind ik, dat, ja, dat is niet zo netjes, toch, als
nee,
journalist?
Nee, nee, nee. Nee, nee,
dan... ik ben geen, ja, ik heb niet echt een roddelrubriek of zo daarvoor op de radio.
We gaan nog even terug, want ik weet niet hoe lang we nog hebben, maar we gaan nog even terug naar jouw boek Stilte op het Binnenhof. Want wat mij opviel was dat, was dat bluffen over die 1600 bedden.
Mm.
Dat vond, ja, ik ook, dat vond ik ook een van de meest opmerkelijke dingen uit je boek.
Dat, is, dat zegt ook weer iets over die kloof tussen de Haagse realiteiten en de echte wereld daarbuiten.
Precies.
En dat...
Leg even uit wat er gebeurde.
Nou goed, er was, die vraag kwam volgens mij van Lodewijk Asscher. Maar er was dus een druk vanuit de Kamer om die IC-bedden op te schalen. Zo snel mogelijk. En dan, nou ja, zo werkt het politieke spel in Den Haag. En dan moet je een toezegging doen. Weet je, hoeveel willen we er hebben volgende week? Nou, dat ging dan over het cijfer 1600. En vervolgens, ja, dat gebeurde. Van Rijn in de wandelgangen gaan bellen met Diederik Gommers, hè, van de Intensive Care. Van Diederik, kun jij voor mij 1600 bedden regelen? Voor aanstaande zondag of zo. En hij had echt geen idee. Gommers zei, ja, dat, hoezo 1600 bedden? We doen alles wat we kunnen om op te schalen. Ik weet niet precies of ik er 1600 heb op zondag. Het zal in de buurt zitten, maar ja, hard 1600, nee. Dat Van Rijn bleef aandringen. En Gommers vroeg zich af, waarom doet hij dat nou eigenlijk? Maar dat bleek dus dat zijn collega, ook de jongen, midden in een debat stond in de Tweede Kamer. Wat wij aan het volgen waren. Waarin hem om die toezegging werd gevraagd. Nou, uiteindelijk, Gommers dacht even na en zegt, we zullen het waarschijnlijk wel halen. God, doe maar. Ja, kun je dat bevestigen met een sms of een appje?
Ja.
Dat moest ook nog, hè, dat moet dan zwart op wit. En niet veel later deed dan Hugo de Jonge de toezegging aan het parlement dat we dan zondag 1600 bedden zouden hebben. Maar dat is dus een hele andere... Ja, de gekke politieke werkelijkheid die zich dan, hè, die zich gaat bemoeien met wat er in die ziekenhuizen gebeurt. Dat zie je eigenlijk ook een beetje met de discussie over de triage, hè, de code, ja, zwart. Van waar je in de medische wereld het vrij normaal is om in een uiterste crisissituatie te zeggen, nou, dan moeten we een keuze maken, gaan mensen boven de 70...
Jij mag blijven leven en jij gaat dood.
Ja, laten we die sterven.
Ja.
En de jongere mensen, laten we die leven.
Ja.
Nou, dat is een discussie die ook in het Katshuis heeft gespeeld. Ook weer met Gommers en Grapperhaus en Rutte. En dat was absoluut onbespreekbaar voor de politiek. Dat konden zij niet verkopen. Dat was onmogelijk.
Dacht
en toch gebeurt dat wel in ziekenhuizen op die manier.
Ja.
Ook weer totaal onbegrip van de IC-directeur. En uiteindelijk is het dus de politiek die dan regeert, hè? Die de besluiten moet nemen en die verantwoording moet afleggen.
Ja, dat is in kwesties van leven of dood natuurlijk heel ingewikkeld.
Is het ook?
Er staan overigens hele leuke foto's ook in het boek. Want je had het over het Katshuis. Ik heb de foto er even bij gehaald. Die staat op pagina, na pagina 96. Daar zie je een hele ontspannen Rutte in een polootje. En daar staat Hugo de Jonge ook in een polootje. Dat geeft ook een beeld, zeg meer dan 1000 woorden. Dat geeft natuurlijk ook helemaal aan hoe zich dat heeft ontwikkeld, die politieke discussie.
Ja, wat zie je dan in die foto?
Nou, ik zie een orerende Rutte met een zonnebril op. En daar staat in, even op ander, nou, 2 meter afstand, staat Hugo de Jonge met een iPad of zo in zijn handen.
Een dashboard of zo.
Ja, dashboard. En er zitten 3 mensen omheen die ik niet herken. Maar dat is een heel leuk sfeertje, waarin je de indruk krijgt van, oh kijk, zo gaat dat dus op het katshuis.
Ik heb dus wel begrepen dat zij dus wisten dat daar een fotograaf in de bosjes lag, of dat zij dus dat
het
eigenlijk
is dit
een opgezet
zo'n paparazzi foto?
In ieder geval dat het eigenlijk ook een soort setup is.
En veel naar huis heeft nog gemaakt.
Ja. En dus het is ook weer niet helemaal. Het is ook een beetje show volgens mij wat je daar ziet. Want ze zaten ook heel vaak gewoon binnen aan een tafel met soep en broodjes, geloof ik. Maar het idee is, het beeld is, dat ze zondag even met de benen op tafel uitzoomen.
Ja, ja.
Even uit de hectiek van de week. Met z'n allen reflecteren op
even uitblazen.
Hoe gaat het eigenlijk en hoe gaan we verder.
Ja, ik vond het een veelzeggende foto. Foto's zijn overigens voortreffelijk. Ook daaronder staat een grapperhaus met al die camera's op ruime afstand.
Ik sta er zelf ook nog een keertje op.
Ja, ik zag het, ja.
Dat is op het moment dat we die steunpakketten gaan voorbereiden. Met Wiebes, Koolmees, Hans de Boer, Busker. Dat is de dag na de lockdown van de horeca op 16 maart.
Ja, ja.
Toen werden we allemaal naar het ministerie van Sociale Zaken geroepen van, oké, daar komt iets heel groots. En toen wisten we al dat er miljarden uitgegeven zouden worden. Dat was nog voor de persconferentie.
Ja.
Het werd allemaal bekokstoofd. En daar stonden we bij zonder 1,5 meter afstand.
Ja, dat is volstrekt duidelijk. Dat is volstrekt duidelijk. Maar goed, over die miljarden, daar hebben we het dan over in het volgende boek, neem ik aan. Wat er ongetwijfeld gaat komen. Want
ja, en ook in het hoofdstuk over de dat heet dan eendracht en daadkracht. Hè,
ja.
Waarin de polder en
gemunt
en
door de
ministeries
de
boer. Samen daar een klap op geven.
Ja.
En bedenken hoe ze Nederland uit de crisis gaan trekken. Ja, ik moet een belofte doen, geloof ik, dat er een volgend boek komt.
Ik mag het hopen. Nou ja, ik
ga het even aan Laurens vragen.
Ja, dat is goed. We gaan het merken en dan ben je uiteraard weer van harte welkom bij Paperback Radio om daarover te vertellen. Want daar valt natuurlijk nog heel veel meer over te zeggen. Maar ja, we hebben maar een uurtje. Maar ik vond het buitengewoon interessant wat je allemaal te berde hebt gebracht bij deze editie van Paperback Radio. Ik dank Sophie van Leeuwen, die met Laurens Boven een prachtig boek heeft geschreven over de politiek in coronatijd, getiteld Stilte op het Binnenhof. Succes en tot de volgende keer.
Dankjewel, Frans.